En daarna lezen we Genesis 7, 41 vanaf vers 37 tot en met 57.
En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten: zouden wij wel een man vinden als deze in de welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef: nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voort sprak Farao tot Jozef: zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand en liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En zij riepen voor zijn aangezicht: knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef: ik ben Farao. Doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Safnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvolle. En hij vergaderde alle spijzen de 7 jaren die in Egypteland was en deed de spijzen in de steden. De spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer er 1 jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborene Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigde de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars: gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars. Want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
De gasten onder ons, of verbonden met ons, op dit moment volgen we het leven van Jozef. En vandaar dat vanmorgen, daar zijn we bij aangekomen, Genesis 41 is gelezen. Tekst voor de prediking, dat zijn er 2, uit Genesis 41, allereerst vers 46. Daar staat: Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. De tweede tekst, die vanmorgen het uitgangspunt is voor de prediking, dat zijn de versen 50 tot en met 52, waarover het leven van Jozef het volgende verteld wordt. Jozef werd de 2 zonen geboren, eer er 1 jaar van het honger aankwam, dus voordat de hongersnood aanbrak, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse, want, zei hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis van mijn vader. En de naam van de 2e zoon noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij doen wassen, groeien in het land van mijn verdrukking. Het thema voor de prediking van morgen is Jozef, onderkoning van Egypte. Jozef als onderkoning van Egypte. Het twee lijnen vanuit dit gedeelte. We letten allereerst op Jozef als slaaf van zijn naaste. En de tweede lijn, Jozef als zoon van zijn vader. Slaaf van zijn naaste en zoon van zijn vader. Dat moet voor Jozef een enorme overgang zijn geweest. Zo vanuit de gevangenis in het paleis. Vanuit de kerker in de vrijheid. Gevangenisdeuren die opeens voor hem open gingen. Onderweg naar het paleis van Farao. Zo zagen we de laatste keer dat we elkaar ontmoet hebben rondom Genesis. Werd Jozef gewassen en geschoren, kreeg hij nieuwe kleren aangetogen. Hij kreeg ook de nodige instructies, vermoed ik zomaar mee, hoe hij zich moest gedragen in het paleis van Farao. Maar toen hij daar stond voor de Farao, de machtigste man van die toenmalige wereld, heerser van een onmetelijk rijk, was hij ook vrijmoedig. Hij schaamde zich zijn God niet. En hij sprak ook met vrijmoedigheid over de Heer en over het woord van God. In de loop van dat gesprek wat toen ontstond in de troonzaal van Farao, werd Jozef in vrijheid gesteld en meteen ook tot onderkoning van Egypte aangesteld. En dat betekende dat toen hij het paleis uitliep van Farao, alle slaven en lakeien voor Jozef knikten als knipmessen om hun ontzag en hun eerbied te tonen. En het hield ook niet op binnen de muren van het paleis. De instructies van Farao waren duidelijk. Jozef moest op een van zijn prachtigste wagens, de wagen van Farao, rondgetoerd worden door de hoofdstad van het Egyptische Rijk. Terwijl lakeien en slaven voor hem uitriepen en opriepen om te knielen, om eerbied te tonen aan deze tweede man in het wereldrijk van Egypte. Kreeg ook kleding aangetogen, dure kleding, zodat ook meteen duidelijk was wie er aankwam. Aan de kleren kent men de man, dat geldt voor nu en dat geldt ook voor toen. Kleren is een manier voor communicatie, door de weeks, maar ook in de kerk. Stijl, eerbied, heiligheid is ook terug te zien in de kleding. Kijk wat dat betreft ook even je kledingkast na. Of je kledingstijl ook afgestemd is op de zondag, op het samenkomen van de gemeente, op zondag en door de weeks. Hou je daar rekening mee. Kleren is communiceren. Hij krijgt ook een sieraad omgehangen, een gouden ketting, zegelring om zijn vinger geschoven. En het mooie is dat wij al die middelen, kleding, sieraad, ring, sieraden en klettingen, ook op dit moment hebben. Je kan dat bekijken in het Brits Museum als je daarvoor de moeite onderneemt en bezoek je Egypte en sommigen onder ons zijn er wel eens geweest. Dan zie je die attributen die bijvoorbeeld iemand als Jozef onder koning van Egypte ook droeg, gedragen heeft. Meerdere zijn die eer te beurt gevallen in de dagen van het Oude Testament. Jozef is niet de enige die zo'n hoge positie als slaaf bekleedt. Ook niet de enige uit het volk waar Jozef uiteindelijk uit voortgekomen is. Het Semitische volk of het volk dat gelegerd is tussen de Eufraat en de Tigris. Er waren in het Egyptische Rijk meerdere mensen die om wat voor reden dan ook opeens zo'n hoge positie mochten bekleden. Dat maakt Jozef dus niet tot een uniek figuur. Dat hij als slaaf onder koning werd. En het is ook niet uniek dat dat alleen maar gebeurt in het Rijk van de Egyptenaren. Ook later in grote wereldrijken, bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk, kwam dat regelmatig voor. Dat een slaaf een hoge positie kreeg als bijzondere verdienste, als eerbetoon voor wat hij had gedaan in dat machtige wereldrijk. Het wereldrijk van Rome of het wereldrijk van Egypte. Wat wel uniek is, is dat Jozef God vreest. En dat hij, als een godvrezende jonge man, deze plaats mag innemen. Hij krijgt ook de nodige verantwoordelijkheden. Eigenlijk wordt hij overal over aangesteld. Op het huis van Farao na, het privéleven van Farao na, draagt Jozef overal verantwoordelijkheden voor. En je ziet dat Jozef dan ook meteen de leiding neemt, zo hebben we dat ook gelezen, in het organiseren van de voedselvoorziening in Egypte. In het bouwen van grote voorraadschuren en daar kwam ook wel de nodige kennis bij kijken. om voedsel zo lang houdbaar te kunnen houden in die tijd en in dat klimaat. Jozef heeft het met behulp van andere mensen, hij heeft daarvoor natuurlijk ook een staf gekregen, ambtenaren, knecht, mensen met vakkennis. Al die mensen stonden onder de verantwoordelijkheid van Jozef en Jozef heeft het ook zo georganiseerd. Zoals hij dat al zei tegen de farao, het rijk in 5 delen opgedeeld, hoofden aangesteld, wij zouden vandaag de dag zeggen een soort kantoren ingericht, zodat de organisatie ook als een geoliede machine liep. Jozef trok aan al die touwen en had uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid daarvoor. Het is dus een man met gezag, met status, met statuur, met grote verantwoordelijkheid. En toch kun je al lezend jezelf de vraag stellen of Jozef nou ook echt een vrij man is geweest. Kon hij uiteindelijk ook gaan en staan waar hij maar wilde? Was het voor Jozef ook mogelijk om zonder ook maar iemand daarvoor in kennis te stellen, terug te gaan naar het huis van zijn vader? Hij moet ook heimwee hebben gehad, toch? Naar zijn vader. We zullen dat straks zien. Het houdt hem dag en nacht bezig. Hoe is het met mijn vader? Hoe is het met mijn broertje Benjamin? Hoe vergaat het de familie? Kon hij zomaar een meisje uitkiezen om mee te trouwen? Nee. Als het erop aankomt, blijft Jozef knecht, slaaf. Het is ook de Bijbelschrijver die dat zo tussen de regels door wel eventjes opmerkt. Aan de hand van een aantal voorbeelden die hij gebruikt. Maar ook aan de hand van een aantal Bijbelse uitdrukkingen. Een van de meest belangrijke uitdrukkingen daarvoor, kijkt u maar even met me mee, staat in onze tekst van vanmorgen. In vers 46. Dan zegt de Bijbelschrijver, Jozef nu was 30 jaar oud, als hij stond voor het aangezicht van farao, koning van Egypte. We zijn die uitdrukking wel eens vaker tegengekomen, gemeente. Staan voor het aangezicht. En we zagen toen dat die uitdrukking in het Oude Testament op 2 verschillende manieren wordt gebruikt. Allereerst de priester. We zullen dat vanavond zien in de stof die dan wordt bepreekt. Die staan voor het aangezicht van de Heere. Omdat de tempel het paleis van de koning der koning is. En de priesters door de koning zijn aangesteld om hem te dienen in zijn paleis. Ze staan voor het aangezicht afwachtend. Heere der scharen geeft bevelen om hem te dienen. En de priesters moeten niet anders dan de Heere gehoorzamen. En dan komt het er ook op aan om dat altijd nauwgezet te doen. Ze mogen niet zomaar wat doen, maar hebben daarin zich ook te houden aan de wetten van God, de koning, het Oude Testament. En zo betonen ze hun eerbied, hun ontzag, hun gehoorzaamheid tot de Heere. Maar buiten het paleis van de Heere God staat nog een ander paleis, bijvoorbeeld hier. En ook daar zijn de knechten. Die staan voor het aangezicht van de koning. Daarmee wordt eigenlijk de verhouding tussen knecht en meester uitgedrukt. Een knecht die staat voor het aangezicht, hij mag niet zomaar even weggaan. Wanneer hij zin heeft in een ommetje op een mooie achternamiddag, wordt hem dat niet gegund. Hij moet daar staan. Nauwgezet zijn meester in de gaten houden. Wanneer hij knipt met zijn vingers, moet zo'n knecht zo snel mogelijk die opdrachten uitvoeren. En ondanks dat er een soort opklimming is van laag naar hoog, van slaaf naar onderkoning. Als het erop aankomt, is er in dat hele Egyptische Rijk maar 1 vrij. En dat is de farao. De rest moet luisteren. Het enige wat verschil maakt in het leven van Jozef op dit moment is de omgeving. Hij was eerst slaaf in het huis van Potifar. Vervolgens een gevangenslaaf in het huis van de gevangenis. En nu een slaaf in een gouden kooi. Daar op die plaats heeft God hem aangesteld om te dienen. Om zijn naaste te dienen. Dominee, hoor ik iemand zeggen, dan prijs ik me vandaag gelukkig als ik in vrijheid leef. En zelf kan bepalen wat ik graag wil. Ik heb zo mijn eigen mening, mijn eigen opvattingen, mijn eigen ideeën over hoe ik het leven inricht. Ik heb ook zo mijn eigen verwachting als het gaat om hoe ik me ga ontwikkelen in de samenleving. Carrière maak, geld verdien, gezin sticht. En hoe ik me verhoud tot de mensen om me heen in de samenleving. Of ik me er tegenaan bemoei of dat ik denk, nou, ieder zo zijn eigen zin en zijn eigen mening. Als we elkaar gewoon vrij laten, komt dat allemaal wel goed. Maar eigenlijk, gemeente, stuiten we hier op een diep doordachte Bijbelse lijn. En die lijn is heel eenvoudig dit, dat een christen geroepen is om zijn naaste lief te hebben als zichzelf. En om die naaste lief te hebben als jezelf, vraagt de Heere van u en mij een dienende houding. God dienen op de plaats waar God je roept. God riep Jozef naar Egypte. En gebruikte daarvoor niet een luxe wagen, maar een aantal kamelen waarachter Jozef met gebonden handen moest lopen. En God riep Jozef als eerste om te dienen in het huis van Potifar. En toen de Heer het nodig vond dat Jozef op een andere plek hem moest gaan dienen, werd de vrouw van Potifar gebruikt om hem daar te ontslaan. En de Heere riep Jozef naar de gevangenis. Daar moest Jozef God gaan dienen. Zo'n getalenteerde jongen. Hoogbegaafd, veel talenten. Moet de toiletten van de kerkers schoonmaken. Waarom? God riep hem. God riep Jozef naar het paleis, nadat hij 2 jaar in de wachtkamer had gezeten. Die schenker was het helemaal vergeten. En dan komt hij in het paleis, wordt hij met goud omhangen, krijgt hij de meest luxe kleding van die tijd te dragen. Als hij over straat loopt, vallen alle mensen op hun knieën. En toch is Jozef niet vrij, want God roept hem om daar de mensen te dienen. Mag ik zomaar even een vraag aan je stellen? Kijk jij ook zo naar je leven? Als roeping. Zie je ook zo je baan? Roeping. Ben je ook zo bezig met je studiekeus? Nu je in je eindexamen zit? Waartoe roept God mij? Leef jij zo toe naar je huwelijk? In het klassieke huwelijksformulier staat de opmerking dat mensen die in het huwelijk treden geroepen worden tot deze heilige staat. Ga jij zo om met je ouderschap? Als vader? Als moeder? roeping? Zie je het ook als roeping als je ongetrouwd blijft of kinderloos bent? Weeg jij in dat licht ook zo'n mooi aanbod af van het bedrijf wat je benadert? Prachtig salaris, allerlei voordelen. Of buig je je knieën? Vraag je God: Heere, is dit een nieuwe plek? Waartoe u mij roept? Heb jij ook zoals jongeren je overweging als het gaat om het gebruiken van jouw talent in het Koninkrijk van God? Als je gaven hebt, bijvoorbeeld talenkennis, leg je die gaven in het gebed neer. Misschien ook wel heel concreet met het oog op het Bijbelvertaalwerk. Roeping tot een andere plek in Gods Koninkrijk. Of leef je voor jezelf? Dan ben je slaaf. Slaaf van het geld. Slaaf van hebzucht. Slaaf van je hoogmoed. Van je ego. Kijk eens wat het Jozef kost. En zijn slaaf is van alle mens. Jozef geeft buitenshuis al zijn kracht. Hij organiseert het hele systeem in Egypte dat voorbereid is op de komst van een grote, zware hongersnood. Hij geeft er al zijn kracht aan. En wanneer hij dat doet, heeft hij nog niet door. Dat begint pas later door te breken in het leven van Jozef, dat God die hongersnood gaat gebruiken om hem in contact te brengen met zijn vader, met zijn broers en met Benjamin, zijn broertje. Hij doet het met het oog op zijn naaste, heidense Egyptenaren. En wat dat heidendom is, dat ondervindt Jozef aan de lijve, letterlijk en figuurlijk. Kijkt u maar even met me mee. Als de farao Jozef zo aanstelt in zo'n hoge positie, hoort het bij de cultuur van die dagen dat je ook een dochter van een hooggeplaatst figuur krijgt uit dat machtige rijk. En dat gebeurt ook in het leven van Jozef. Jozef krijgt de vrouw, een dochter van Potifera. Asnat, vers 50 zit ik nu. Er staat in onze vertaling overste van On, helaas. Is het zo weergegeven? Er staat letterlijk de priester van On. Dat is geen priester van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is een priester van de zonnegod van Egypte. Jozef heeft daarin geen enkele inspraak in. De farao arrangeert dit huwelijk, organiseert dit huwelijk. Hij heeft voor Jozef dit meisje uitgekozen. Jozef heeft niet eens ja of nee te zeggen. Hij heeft het gewoon te accepteren. Laat ik het maar gewoon zo even leggen, zeggen zoals een jongere op dit moment bij zichzelf denkt. Ben jij blij dat je vandaag zelf kan kiezen of niet? Je eigen vriend, je eigen vriendin. Aparte wereld, wereld van de Egyptenaren. Kun je niet kiezen? Bepaalt de farao dat? Die wereldgemeente is nog niet eens zo ver bij ons vandaan. Ik moest denken aan een anekdote dat ongeveer, ruim 100 jaar geleden plaatsvond op de Veluwe, de geboortestreek van mijn familie. Het is historisch wat ik nu ga vertellen. Daar overleed een vader van een gezin op relatief jonge leeftijd. Zijn vrouw bleef achter met 3 vrijgezelle jongens in de huwbare leeftijd. Toen vader was begraven, ze hadden een boerderijtje vlakbij het huidige station Hulshorst, kwamen de jongens op enig moment bij elkaar. Ze waren alle 3 ongetrouwd en ze hadden alle 3 ook geen zin om te trouwen. Maar ja, er moet er toch 1 trouwen. Want hoe zit dat nou met het familiebezit? De boerderij moet wel binnen de familie blijven en ook het land. Zo ging dat op de Veluwe, niet alleen op de Veluwe, ook hier in deze streek. Ze hadden met z'n 3 de volgende oplossing bedacht. We trekken een strootje. En wie van de 3 het langste strootje trekt, die trouwt met de dienstmeid. Zo gezegd, zo gedaan. Een van de jongens trekt het langs de strootje. En hij trouwt met de dienstmeid. En uit dat huwelijk is mijn opa geboren. Ik had graag, ik heb mijn opa nooit gekend, aan hem willen vragen. Hoe was dat nou met uw ouders? Hadden ze elkaar ook lief? Of was het een verstandshuwelijk? Was er ook sprake van intimiteit? Genegenheid? Want als een huwelijk wordt georganiseerd, is het nog maar de vraag of daar in het huwelijk ruimte voor is. Jozef krijgt een vrouw van Farao, trouwt met haar en komt direct in aanraking met het heidense gedachtegoed. En het is een wonder dat deze jongen God blijft vrezen. Je schoonvader is een van de machtigste priesters in het Egyptische Rijk. Je directe baas is een wereldheerser, Farao. Je vrouw komt uit een heidens milieu, een heidense wereld. En jij staat daar. Dan begrijp je ook, denk ik, waarom de Bijbel voortdurend oproept om niet het juk aan te gaan met een ongelovige, met iemand die onkerkelijk is. Dan leg ik die vraag maar vanmorgen gewoon in alle onbevangenheid bij je neer. En ik stel hem natuurlijk ook als vader van kinderen. Zoek jij je vriend of vriendin op je knieën? Bid je God om een jongen of een meisje die de Heere vreest? Met wie je samen de Heere mag dienen? Plaats waar God je stelt. Natuurlijk mag je daarvoor de middelen gebruiken. Maar doe je dat in biddend opzien tot God? Knecht, slaaf, blijft Farao, blijft Jozef. Slaaf van zijn naaste. En zo dient Jozef God. En dan maak ik nu de stap naar het tweede punt. Want ik stipte dat meteen net even aan, gemeente. Jozef blijft een jongen die de Heere vreest. En we kunnen ons nauwelijks al voorstellen wat dat betekent voor Jozef. Zomaar even twee van die praktische voorbeelden. Jozef wordt voor het eerst in zijn leven vader. Manasse wordt geboren. Zijn eigen vader weet daar niets van. Zijn familie komt niet op bezoek. Wie er wel komt, is de schoonfamilie. Potifera. Potifera betekent letterlijk zoon van Ner, een van de grootste goden van Egypte. Asnat, dochter van een van de Egyptische godinnen. Het ligt dus voor de hand dat wanneer in dit huwelijk van Jozef en Asnat een jongetje geboren wordt, dat hij ook zo'n klinkende naam krijgt. Een verwijzing naar een van de goden van Egypte. En ik stel het maar gewoon zo voor, gemeente, dat de deur in de kraamkamer van Jozefs huis open gaat. Schoonvader en schoonmoeder komen binnen op bezoek bij hun dochter die voor het eerst moeder is geworden. En zoals elke vader of moeder dat dan vraagt, de telefoon was er in die tijd nog niet. Je vraagt natuurlijk hoe het gegaan is en je vraagt ook hoe dat jongetje heet. En dan klinkt die naam. Hoe? Manasse. Een Egyptenaar in die tijd kon die naam niet, zoals je dat in het Hebreeuws uitspreekt, uitspreken. Daar moest die man dus voor oefenen. En hij vraagt dan natuurlijk meteen aan Jozef, Manasse? Waar haal je die naam vandaan? Wat betekent dat? Nou, schoonvader, dat zal ik u uitleggen. Mijn God heeft mijn verdrukking, mijn verdriet, doen vergeten. Dat is dus geen klinkende naam. Een naam waarmee je indrukkend maakt. namen de verwijzing naar een van de goden van Egypte. Het is een naam die getuigt van de God van Israël. Abraham, Isaac en Jacob. Het is ook een naam die getuigt van de verborgen omgang van het kind Jozef met zijn hemelse vader, de Heere God. God heeft mij doen vergeten. Klopt dat eigenlijk wel? Is dat waar, Jozef? Heeft God nu echt een streep gezet onder dat verleden van verdriet, pijn, heimwee, eenzaamheid? Naast je in bed ligt die heidense vrouw, dat is jouw vrouw. Schoonfamilie, priester van de Egyptische goden. Paleis, al is dat een prachtig huis, het staat in Egypte. Wat komt er nu terecht van die dromen? Die droom die de Heere je had gegeven, waarin God toch had voorzegd dat je vader en je moeder, je broers, voor jou zullen buigen. Waar zijn ze? En trouwens, als dat tweede jongetje wordt geboren, Ephraim is zijn naam. En in dat woord Ephraim klinkt vruchtbaarheid door. In de Bijbelse zin van het woord dat kinderen worden gezien als een vrucht van de Heere. Een zegen die God geeft naast de zegen van het huwelijk. Maar wat zie je daar dan van Jozef? Twee jonge jongens. De hongersnood moet nog aanbreken. Dat wordt natuurlijk 7 rampjaren achter elkaar. Van grote droogte. Van lijden. Schaarst. Grijp je niet vooruit. Op die dingen waarvan je misschien nu nog zal afvragen, gebeurt het ooit wel? Wanneer breekt het moment aan dat die eerste droom waarmee alles begon werkelijkheid zal worden? Het lijkt er toch op, Jozef, dat je steeds meer en meer wegbeweegt, ook door hoe God je leven leidt, bij de vervulling van die droom. Dat had de Heere niet gezegd in die droom, dat jij zou trouwen met een heidens meisje. Het ging over een koning en het ging over een familie die boog. En dat had God niet gezegd in die eerste droom, dat het via de gevangenis en via laster en uiteindelijk via 7 hongersnoodjaren tot vervulling zou komen. Hoe kun je op dit moment zeggen, God heeft, hij zegt niet zal een keer, dat ligt nog open, schoonvader, ik weet het, ik heb een belofte meegekregen van de Heer en ik pleit daarop, maar God heeft mij doen vergeten. Wat is daar nou van te zien? Niets. Dan alleen een naam. We dreigen vast te lopen, gemeente, in het leven van Jozef. Ik denk dat Jozef ook wel eens een keertje is vastgelopen, denkt u niet? Met die bange vraag, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. Wat blijkt daar nou van? En misschien dat jij, u en ik ook wel eens vastlopen met Gods belofte. Met wat de Heere beloofd heeft. Als het gaat om je kinderen en je kleinkinderen. Wat zie je daar nou van? Of misschien ook wel een hele concrete belofte in je eigen leven. Waarvan je weet, dit heb ik niet bedacht, dit heeft God op de bodem van mijn ziel gelegd. En je draagt het mee als een kostbare schat en je legt het voortdurend terug in het gebed bij de Heere. Maar hoe harder je bidt, hoe verder je leven zich wegbeweegt van die belofte. Hoe komen we hieruit? Niet alleen op dit moment in de geschiedenis van Jozef, maar hoe kom je weg in je eigen leven bij de valkuil van ongeloof? Heb jij daar ook zo last van? Ongeloof. Geloof dat zich gaat leiden door wat je ziet. En daarom niet kan geloven wat God heeft beloofd, je oren. Gods woordgemeente geeft hier vanmorgen geestelijke leiding. Kijk er maar even met me mee. De Bijbelschrijver schiet ons te hulp hierin. Er zijn zomaar van een paar momenten hier in het Bijbelgedeelte waar de Bijbelschrijver ons als het ware bij de hand wil nemen. Ik kijk even met u naar vers 49. Dan staat het volgende. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren. En dan staat er zomaar even te loops. Als het zand van de zee. Totdat men ophield te tellen. Want daarvan was geen getal. De Bijbelschrijver is hier even aan het woord. De Bijbelschrijver van Genesis is de man die voortdurend ook bruggen slaat. Van de ene geschiedenis van Abraham naar Jacob, naar Isaac, naar Jozef. En daarvoor gebruikt hij vaak bijzondere uitdrukkingen. Om zo'n persoonlijk moment in het leven van Jozef, die voor het eerst die vader wordt en kort daarna voor de tweede keer van Manasse en Efraïm, ook te plaatsen tegen de achtergrond van God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zondige kinderen waren me in hun gedachten als voor, toen ik die uitdrukking, als het zand van de zee, dat je niet kan tellen, meteen wist het te raden. Inderdaad, dat was Abraham. Die stond ook met lege handen, toch? Geen wieg, geen box, alleen maar de vraag, is God me niet vergeten? Komt de Heer nog terug op de belofte van een kindje? En op een nacht kreeg Abraham bezoek. Ik denk niet dat het toevallig is, hè, dat God 's nachts kwam. Abraham die ligt daar te piekeren en te draaien. En hij zegt, Abraham, kom jij eens even mee naar buiten. Je moet uit die tent. De muren komen op je af. En het eerste wat je nu moet doen, Abraham, is naar boven kijken. Ja, ga maar tellen. Tel die sterren. Ze zijn toch niet te tellen? Zo vruchtbaar. Als het zand van de zee wordt jouw nageslacht. Je hoort dat ook doorklinken in die tweede naam, Efraïm. Ook zo'n verwijzing naar die belofte die de Heer aan Abraham en via Abraham aan Isaac en via Isaac en Jacob en via Jacob aan zijn zonen, bijvoorbeeld Jozef, had meegegeven. De Bijbelschrijver plaatst die momenten in het licht van die belofte die de druigende grond is onder het leven van de aartsvaders Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Manasse en Efraïm. En laat zo zien dat midden in die chaos, midden in dat gewoel in Egypte, midden in het georganiseer van de farao, ook op een weg die wij misschien op dit moment niet eens kunnen volgen, God bezig is in zijn soevereiniteit om die belofte van Abraham, Isaac en Jacob als het zand van de zee, dat niet te tellen is, bezig is te vervullen. De wieg van Gods belofte staat in Egypte. Alsof de Heere wil laten zien in dat duistere wereldrijk van Egypte, dat hij de schoon, dat hij de dochter van een heidense priester gebruikt als een middel in zijn hand om haar tot moeder van Israël te maken. Kijk, dat is nou mijn God. En ik hoop dat hij ook uw God is. Wij hebben ons aan te houden aan de regels van onze meester, toch? Ook als het gaat om het huwelijk. Je plaats in de samenleving. Maar de meester, nee, ik moet het iets anders zeggen. De vader van Gods kinderen heeft zijn handen vrij. Hij is niet gebonden aan regels, dan alleen aan zijn belofte. En het staat hem vrij hoe hij de belofte van het genadeverbond, de belofte van de komende Messias, op deze manier aan het vervullen is. Opdat alle roem van onze kant wordt uitgesloten. En God alleen wordt verheerlijkt. Dat is de Heere machtige. Kijk, daar kun jij nou morgenochtend op terugvallen als je het tegenaan kijkt. Ga ik weer naar mijn werk? Kom ik die collega's tegen die zo vloeken? Staat de radio hard aan? Dan begint het al bij het koffieapparaat. Nou, wat heb jij gisteren? Oh, jij natuurlijk niet. Jij ging naar de kerk. Dan draait die collega zijn nek om. Praat met een ander verder. Dit is nou je meester. De Heere. Je mag ik het dus zo uitdrukken vanmorgen. Een staaltje van zijn almacht laat zien. In de schaduw van de farao. Zelfs de farao moet God dienen. Dan krijgen we krediet op God, gemeente. Net als Abraham. Kom uit je tent. Kijk omhoog. Ga maar tellen. Dan raak je verdwaald in Gods belofte. En raak je nood, je vragen, je ongeloof kwijt aan Gods hart. En dan zien we als het slot van morgen, gemeente, twee lijnen lopen in deze geschiedenis. De lijn van slaaf, kind. Verenigd in het leven van Jozef. Hier in het Oude Testament zien we alles in een notendop voorkomen wat het leven van een christen is, ook in 2023, of zoals Paulus dat uitlegt in Filippenzen 2, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Jezus Christus was. In de gestaltenis van een zoon van God, het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, maar hij is in de gestalte van een dienstknecht tot ons gekomen. Dienstknecht en zoon in één. Waarmee de zoon laat zien hoe Gods kinderen ook in de praktijk van het dagelijks leven zich hebben te verhouden tot de Heere als ook tot hun naasten. Jozef is hier een schoolvoorbeeld van. Op de plaats waar God hem stelt, vertoont hij het beeld van die meerdere Jozef door tegenover zijn naasten te zijn wie Christus is voor zijn naasten. Daar loopt dat hoofdstuk 41 op uit. De farao, als die hongersnood dan uitbreekt en al die mensen bij hem komen, omdat farao per slot van rekening heerser is in het land, geeft hij de opdracht, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Dan opent Jozef de deuren, we zullen dat de volgende keer zien. En dan is Jozef alleen maar aan het geven, geven, geven. En op enig moment geeft Jozef zichzelf. Onze broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Dat kan de jongen alleen maar doen, omdat God met hem is. En als de belijdenis die doorklinkt ook hier in deze naamgeving, God heeft mij doen vergeten. Hij vertroost mij vanuit de belofte, zodat ik hoop krijg op de vervulling. God heeft mij gezegend. Hij laat zien dat die lijn van Abraham, Isaac en Jacob afbuigt naar Jozef, Ephraim. De stam die later de grootste stam wordt in het Israël dat het land Kanaan binnenkomt. Maar we zien in deze houding van Jozef niet alleen het beeld van de meerdere Jozef oprijzen. We zien door het leven van Jozef heen, ook door dat de Heere regeert. Dat hij de koning van de ganse aarde is. En dat hij in de weg van de vervulling, de droom van de schenker, de dromen van Farao, toewerkt naar de vervulling van de droom van Jozef. Ik was van de week bezig, gemeente, met mijn preek. En er was iemand in huis aan het puzzelen, zo zag ik. De puzzel was nog niet af. Maar dat beeld wil ik vanmorgen maar even meenemen, ook hier in deze geschiedenis. We begonnen de geschiedenis met Jozef, met die ene droom die hij kreeg. We keken naar die droom, maar we zagen denk ik niet helemaal dat het maar een puzzelstukje was. Dat werd neergelegd. En toen pakte God een ander puzzelstukje. Die man in het veld, herinnert u zich die nog? Je moet daar bij je broer zijn. En we zeiden toen tegen elkaar, die man, dat was niet een toevallige voorbijganger. Dat was een gids van de hemel die Jozef rechtstreeks wees in de armen van zijn moordzuchtige broers. God legde weer een puzzelstukje neer en het past. Puzzelstukje van de put. Puzzelstukje van de slavenhandel. Puzzelstukje van Potifar. Puzzelstukje van die overspelige vrouw van Potifar. Ja, dat zijn ook puzzelstukjes. In de handen van Gods soevereiniteit. Puzzelstukje van de gevangenis. Puzzelstukje van 2 jaar wachten. Puzzelstukje van de schenker en de bakker. Puzzelstukje van de onderkoning. Puzzelstukje van een vaderschap. Langzaam maar zeker wordt het puzzel compleet. En wat voor beeld laat die puzzel zien? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Het land van mijn verdrukking. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Amen.